U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
De schriftlezing waar deze opname mee begint is een groot gedeelte uit Deuteronomium 22 vers 1 tot 12. Vervolgens wordt er gelezen uit Jesaja 54 vers 1 tot 10. En daarop volgend uit het Nieuwe Testament 1 Korinthe 5 vers 1 tot 6.
Zo moet hij ook doen met zijn ezel, zo moet hij doen met zijn kleren, ja zo moet hij doen met elk verloren voorwerp van uw broeder dat hij verloren heeft. En u vindt, u mag zich niet aan uw plicht onttrekken. U mag niet de ezel van uw broeder of zijn rund zien als hij onderweg gevallen is en u vervolgens aan uw plicht onttrekken. U moet die beslist samen met hem overeind helpen. De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden. En een man mag geen vrouwenkleding aantrekken. Want ieder die dat doet, is voor de Heere, uw God, een gruwel. Wanneer u onderweg bent, een vogelnest tegenkomt, in welke boom dan ook, of op de grond, met jongen of eieren, en de moeder zit op de jongen of op de eieren, dan mag u met de jongen niet ook de moeder meenemen. U moet de moeder zeker vrij laten, maar de jongen mag u voor uzelf meenemen, opdat het u goed zal gaan en u uw dagen zult verlengen. Wanneer u een huis bouwt, moet u op uw dak een borstwering maken, zodat u geen bloedschuld op uw huis laat wanneer iemand eraf valt. U mag uw wijngaard niet met twee soorten zaad inzaaien, anders wordt de volle opbrengst van het zaad dat u gezaaid hebt en de opbrengst van uw wijngaard geheiligd. U mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. U mag geen kleding van twee soorten stof aantrekken, van wol en linnen tegelijk. Aan de vier hoeken van uw bovenkleed, waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes maken. Dan gaan we verder naar Jesaja 54. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Vergroot de plaats van uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. U zult u rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidevolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap, want uw maker is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam en uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden, want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u. De vrouw van de jeugd die afwezig was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeen brengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want als zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Dan gaan we naar Korinthe. Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij, waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft, en u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren omdat hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen? Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten, als ik aanwezig was, om hem die dat zo gedaan heeft in de naam van onze Heer Yeshua HaMashiach, als u en mijn geest bijeengekomen zijn in de kracht van onze Heer Yeshua HaMashiach over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, omdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Yeshua. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurd.
Shabbat shalom. We hebben gehoord of gelezen uit het boek Deuteronomium, uit Jesaja, uit de Korinthebrief. Ik vind het altijd zo mooi dat die lezingen zo mooi bij elkaar aansluiten. Het boek Deuteronomium is niet in de eerste plaats een tweede wetboek, ook al zou je dat wel denken of kunnen denken. Want deutero komt van het woord deuteros en dat betekent twee. En nomium komt van nomos en dat betekent wet. Dus een soort tweede wet of een herhaling van de wet zou je kunnen denken. Maar de echte naam van het boek Deuteronomium is Devarim. En dat betekent woorden. Het zijn de woorden die Mozes gesproken heeft vlak voordat het volk het land van de belofte mocht binnengaan. En daar in de vlakte van Moab kijkt Mozes terug naar wat er allemaal gebeurd is. Zo voordat ze dan als het ware binnen mogen trekken, is het goed om eens terug te kijken. Ze waren slaaf geweest, eeuwenlang onderdrukt. Wat hadden ze het moeilijk gehad? Wat hadden ze geroepen tot de eeuwige? En het leek wel of hij niet hoorde. Maar hij hoort altijd. Dat mogen ook wij ons goed inprenten. Ook al lijkt het dat hij niet hoort. En dan moeten we wachten en wachten. Hij hoort wel. En zo heeft hij ook naar dat volk geluisterd. En uiteindelijk in die nacht, in de Pesachnacht, mocht het volk uittrekken. Wat een spannende gebeurtenis was dat toch. Uit Egypte. Tot ze bij de Rode Zee kwamen, farao met het leger achter en aan. En dan, wat gaat er gebeuren? Wij weten het uiteraard, omdat we het al eeuwen hebben kunnen lezen. Wat een spanning. Wat gebeurt er? Kunnen we uiteindelijk wel ontsnappen aan die dictator? Of wat gaat er met ons gebeuren? Maar het geweldige is altijd weer. Hij hoort, hij luistert en hij doet. Ook al was dat leger achter ze, juist op dat beslissende moment, dan splijt hij de zee en het volk kan droogvoets doortrekken. Wij vinden het misschien zo vanzelfsprekend omdat we het zo vaak gehoord hebben. Maar het is toch een wezen zo bijzonder, zoiets geweldigs. Dat hij, als het er echt op aankomt, zorgt voor zijn volk en het uitleidt. En dan zijn ze in die woestijn. En er is manna. En er is water. En hun kleding en hun schoeisel verslijt niet. Er waren kwakkels, een soort vogel, die ze zo konden vangen. De wolkolom en de lichtkolom, de vuurkolom, die hun steeds vooruit ging. Er kon hun eigenlijk niets overkomen, want hij was bij ze. En dan nog zo'n hoogtepunt, daar bij de berg Horeb. Als hij dat verbond met ze sluit, een trouwverbond. Niet zomaar eventjes een verbond van ik beloof dit. Nee, het was een eeuwig verbond. Dat volk dat gekozen werd uit alle andere volken om het eigendom van de eeuwige te zijn. Hij zei ook, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk, niet zomaar een volk apart gezet om hem te dienen, maar ook om een licht voor de volken te zijn. Hij wilde ook onder hen wonen. Dat had hij gezegd, ik wil bij jullie zijn. En hij gaf opdracht om een tabernakel te bouwen. En die werd ook gebouwd en vanuit de tabernakel riep hij het volk. Het staat zo mooi beschreven in het boek Leviticus of Vayikra. En hij riep. En hij blijft altijd roepen. Hij roept ook vandaag aan de dag. Waarom? Omdat hij van ons houdt. En dat hij een relatie met ons wil. Hij wil bij ons zijn. Aan de ene kant was het dus terugkijken om dankbaar te zijn voor alles wat hij gedaan had. Maar er waren natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijke momenten geweest. Hele verdrietige periodes. Ze kwamen in opstand, het volk tegen Mozes. Zelfs zijn eigen broer Aaron en zijn zus Miriam kwamen in opstand van: hij moet niet denken, die Mozes, dat hij beter is dan wij. Waarom wil hij alleen, de eeuwig alleen, door hem spreken? Wij zijn er ook. En we kunnen denken aan Korach en zijn aanhang, die ook in opstand kwamen. Die uiteindelijk niet accepteerde dat de eeuwige Mozes gekozen had om dat volk uit te leiden. Wat waren ze vaak ondankbaar geweest? Zoiets, wat eten we vandaag? Och, weer manna. Dat aten we gisteren ook al. En vorige week ook al. En toen ook al. Afgoderij was er. Denk alleen maar aan het gouden kalf. Terugkijken om dankbaar te zijn, maar ook terugkijken van: wat hebben we allemaal gedaan? Soms kijken ook wij terug in het leven. En soms dan kun je ook denken: wat ben ik blij voor de dingen die ik meegemaakt heb, die ik ervaren heb. Soms kun je ook terugkijken en, althans ik wel, me schamen, ook voor dingen die ik gedaan heb. Hoe goed bedoeld misschien ook wel. Terugkijken, maar ook weer vooruitkijken. Want het leven gaat altijd verder. En Yeshua die leert dan eeuwen later ook: niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Want als je aan het ploegen bent en je kijkt alleen maar achterom, dan weet je zeker dat het scheef zal gaan. Terugkijken en vooruitkijken. Want hij wil dat we verder gaan. Altijd verder. En dan staat er: de hele weg die hij ons opgedragen heeft, die mogen we gaan. Waarom? Opdat we zullen leven. En dat het goed met ons zal gaan. En opdat we mogen leven in het land dat we in bezit gaan nemen. Dat had hij beloofd. En nogmaals, wat hij belooft, dat zal hij altijd doen. Laten we dat alsjeblieft nooit vergeten. Hij is trouw. Wat hij belooft, dat doet hij dan ook. En het volk had geantwoord. En wat hadden ze gezegd? Alles wat de eeuwige zegt, dat zullen we doen. Alles wat de eeuwige gesproken heeft, dat zullen we doen. Nou ja, wij weten maar al te goed hoe vaak ze daarin gefaald hebben. Maar we moeten maar nooit met de vinger wijzen. Althans, ik wil dat niet, want ik zelf heb ook zo vaak gefaald. Hoe goed je het misschien ook bedoelde, dat je toch niet voldeed aan wat je beloofd had. Het antwoord was dus: wij zullen doen. En we kunnen elke keer opnieuw als het ware die keus maken en dat antwoord geven. Want ten diepste gaat het er altijd weer om. Gehoor geven aan de stem. Gehoorzamen aan de opdracht die hij gegeven heeft. Gehoorzamen aan het woord wat we van hem gekregen hebben. En die woorden hebben we vanmorgen uiteindelijk ook weer gehoord. En sommige van die voorschriften, van die geboden, ja, dat wordt dan gelezen inderdaad. En we hebben het zelf misschien ook wel gelezen. Maar als je daarbij stilstaat, dat je denkt: het zijn woorden van Adonai. Het zijn woorden van hem die de hemel en de aarde geschapen heeft. Het zijn geen woorden van mensen, maar het zijn wel woorden die we serieus moeten nemen. Het zijn wel woorden waar we iets mee moeten doen in ons leven. Bepaalde woorden die gelezen zijn uit dat boek Devarim, Deuteronomium, die zijn wel eerder tegengekomen. In het boek Leviticus. Alleen ze staan hier wat nauwkeuriger beschreven. Maar u moet het thuis nog maar eens nalezen. In Leviticus 19 staat ongeveer hetzelfde. En het gaat er dan om, en dat is eigenlijk het thema van deze morgen, dat je niet twee dingen moet samenvoegen. Niet twee soorten moet vermengen. Dat is zo belangrijk. Wij kunnen er misschien om glimlachen, maar het is zo'n realiteit en zo wat hij gezegd heeft. Het gaat dan in dit gedeelte om wat je niet moet vermengen. Dat is zaad, Dat zijn dieren en dat zijn stoffen. En ik vind het altijd zo de moeite waard om wat dat betreft aan de lezing te houden. Want anders sla je zo'n gedeelte over. En nu moet je als het ware erin verdiepen. Wat betekent dat nu? Wat wil hij ons daarmee nu zeggen? Van je moet niet vermengen. Je moet niet samenvoegen. Om deze drie dingen. Maar we kunnen er later een heleboel andere zaken bij toevoegen. Die je ook niet moet vermengen. Die je ook niet samen moet voegen. Er staat ergens geschreven. Wat de eeuwig heeft samengevoegd. Dat moeten we als mens niet scheiden. Maar omgekeerd geldt natuurlijk ook. Wat de eeuwige gescheiden heeft. Dat moeten wij als mens dan ook niet samen gaan voegen weer. En wat staat er dan? U mag uw wijngaard niet met twee soorten zaad inzaaien. U mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. En u mag geen kleding van twee soorten stof tegelijk aantrekken, van wol en van linnen. Ik zei het al, we kunnen er misschien wel om glimlachen. En dat we denken, ja, ja, maar dat is van eeuwen geleden. We leven toch in een heel andere tijd. En al die regels en al die voorschriften, daar hebben wij toch niets meer mee te maken. Want we leven toch in het Nieuwe Testament. We leven toch onder de heerschappij van Yeshua de Messias. Dat was voor die tijd goed. Maar het is ook voor deze tijd nog goed. Want het is niet alleen een praktische aanwijzing. Er zit een veel diepere geestelijke betekenis achter natuurlijk. Geen twee soorten zaad tegelijk op hetzelfde land inzaaien. Bijvoorbeeld tarwe en gerst, ik noem maar wat. Maar je zou ook allerlei andere zaden kunnen bedenken. Waarom dan niet? Nou, het ene zaad komt ook sneller op dan het andere zaad. En het ene zaad neemt ook veel meer ruimte in dan het andere zaad. Dus dan zou het ene gewas bij wijze van spreken het andere gewas gewoon kunnen verstikken of kunnen verdringen. Ik ga er straks wel verder op in. U mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. Een rund, een os, een groot, sterk dier. En in verhouding is een ezel dan maar een zwak, klein dier. Kom bij, een rund is een rein dier. En een ezel is een onrein dier. Ook dat geldt natuurlijk. Die mag je niet samen voor de ploeg zetten, want dan trekt de ploeg ook scheef. Trouwens, weet u welk woord wij daarvan hebben overgehouden? Van die rund en die ezel uit het Hebreeuws? Nou, een rund, een os in het Hebreeuws is shor. En een ezel is een gamor, of ook een aton, maar ook gamor. Dus je hebt in het Hebreeuws shor v'gamor. Daar kennen wij het woord schorimori nog van. Had u waarschijnlijk niet gedacht. Schorimori. Kun je ook nagaan hoe woorden kunnen degenereren? Want het slaat eigenlijk nergens op natuurlijk. Een rund en een ezel. Schorimori. Nou ja, ik dacht gelijk, schorimori voor een ploeg, dat gaat natuurlijk helemaal scheef. Dat wordt werkelijk niets. Ja. U mag ook geen kleding van twee soorten stof tegelijk aantrekken, wol en linnen. Ook dat was aan de ene kant weer praktisch natuurlijk. De ene stof krimpt eerder dan de ander, althans dat heb ik me laten vertellen. Maar ik geloof het graag. Ook de ene stof trekt eerder vuil aan dan de andere. Dus het is ook goed om die twee stoffen niet tegelijk te hebben. Maar er kwam iets bij. De heidense priesters, die hadden juist wel kleding aan. Zowel van de dieren als van het plantaardige. Waarom? Omdat de heidense priesters vooral wilden, alles is één. En dat zie je ook vandaag aan de dag nog wel. Men wil alles één, men wil het vermengen. U weet dat waarschijnlijk ook wel over een paar jaar in het jaar 2024. Dan hoeft op je identiteitskaart niet meer te staan of dat je een man of een vrouw bent. maar een persoon. Dan zie je als het ware, er is niks nieuws. Dat was eeuwen geleden ook al zo. Die priesters dus, die wilden niet dat er scheiding was, maar het dierenrijk, het plantrijk, alles is één. Terwijl de eeuwige zo scheiding gemaakt heeft. Hij heeft ook de mens geschapen als man en als vrouw. En je ziet nogmaals door de hele cultuur heen, we willen dat eigenlijk niet meer. Alles is één, alles moet kunnen. Maar hij heeft scheiding gemaakt. Ook dus wol en linnen. Maar dat had ook een andere betekenis. Want linnen had vooral te maken met dienst in het heiligdom. De priesters die moesten als ze dienst deden in het heiligdom zich omkleden en linnen kleren aantrekken. De profeet Ezechiël die zegt dat zo heel duidelijk. De priesters moeten linnen kleding dragen en geen wol. En dan staat erbij, opdat ze niet gaan zweten. Door te zweten verontreinigden ze zichzelf weer. Dus het was ook heel praktisch natuurlijk, maar dat had ook een geestelijke betekenis. Opdat ze niet zouden gaan zweten. Wollen kleding is gevoeliger voor transpiratie dan linnen kleding. Ja? Ik moest ook denken, stel je voor, die priesters staan in wollen kleding, terwijl ze schapen aan het offeren zijn. Dan moeten we even doordenken. Je staat daar in wollen kleding en je bent een schaap aan het offeren. Was ook niet zo erg fijngevoelig natuurlijk. Maar er komt iets anders bij. Zweten was ook een gevolg van de zonde. Nadat de mens gezondigd had, Eva en Adam, dan zegt de eeuwige, in het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u terugkeert tot de aardbodem. Dus de priesters in het heiligdom, want het was heilig, mochten niets weten. Nogmaals, en die praktische betekenis van wol en linnen, maar ook de geestelijke betekenis in het zweet, een gevolg van de vloek die de eeuwig had uitgesproken. En het gaat in al die voorbeelden dus uiteindelijk, je mag niet vermengen. Dat is de eeuwige een gruwel. Een beetje van dit en een beetje van dat. Dat kan niet. Het volk werd ook voortdurend opgeroepen en gewaarschuwd om geen verbond te sluiten met de heidense volkeren. Telkens werd dat weer gezegd. Ze moeten zich niet vermengen met de Moabieten, de Hethieten, vul maar in. En er werd ook steeds gezegd, jullie mogen je zonen niet laten trouwen met heidense vrouwen. En je mag je dochters ook niet geven aan heidense mannen. Dat is een heel mooi voorbeeld, of een heel verdrietig voorbeeld. Esau, die nam Hethitische vrouwen. En dan staat er, het was een bittere kwelling voor Isaac en voor Rebecca. Geen vermenging. Niet zomaar alles samenvoegen. Zelfs de profeet Bileam, die geroepen was door Balak om het volk te vervloeken. En dat kon hij niet, want het is gezegend. Maar zelfs Bileam, die moet erkennen dat Israël inderdaad een gezegend volk is. Dat het een volk is wat apart is gezet. Want dan zegt hij uiteindelijk ook, dit volk woont afgezonderd. Dit volk woont alleen. Onder de heidenvolken rekent het zich niet. Nee, het is alleen. Het behoort hem toe. Hij heeft het gekozen uit al die volken. Niet omdat ze beter waren, maar hij heeft ze gekozen. Om zo tot de zegen te zijn, ook voor de volken rondom. Het staat alleen. Het stond alleen en het staat nog steeds alleen. Uiteindelijk, als we de berichten horen, dan kunnen we wel weer dankbaar zijn dat de Verenigde Emiraten diplomatieke betrekkingen wil opbouwen. Maar het staat in wezen altijd alleen, dat volk. Ze hoeven maar dit te doen, of de hele wereld die staat op zijn achterste om het volk te veroordelen. De Verenigde Naties en vul maar in. Het wordt altijd weer beschuldigd. En het wordt altijd maar weer veroordeeld. En dat de christenen in zoveel landen vervolgd en gediscrimineerd worden, daar hoor je eigenlijk nooit iemand over. Maar als Israël iets fout doet, dan wordt het wel groot en dik uitgemeten. Niet vermengen. Nogmaals, dat gold toen en het geldt nu. En dat was ook toen de tijd al een probleem. Dat was verdeeldheid. De profeet Ezechiël die zegt bijvoorbeeld: Jullie maken geen verschil tussen het heilige en het onheilige. Terwijl de opdracht was, toen en ook nu, wees heilig. Waarom? Waarom moeten we heilig leven? Want Hij, de Eeuwige, is heilig. En daarom verlangt Hij van ons dat we zijn voorbeeld volgen. En dat we ook daar rekening mee houden en dat we het serieus nemen. Dat we heilig leven. Dat is echt niet van dit mag je niet en dat mag je niet. Nee, dat we Yeshua volgen. Dat we zijn voorbeeld willen volgen. En dan zullen we vanzelf heilig leven. Wees heilig, want ik ben heilig. De priesters, die waren uiteindelijk verantwoordelijk te worden. Vanochtend ook nog eventjes van Dikkie gehoord. Ze was zich misschien niet eens van bewust, maar ik zeg het ook maar weer. Ja? Zij, de priesters, die moesten de Tora onderwijzen. Zij moesten de grens aangeven. Zij moesten zeggen, zo is het. Dit zegt de Eeuwige en dit behoorden we te doen. Zij moesten zorgen dat de Shabbat in ere werd gehouden. Maar ze knijpen hun ogen dicht als het toch gekocht en verkocht wordt. Hosea, die zegt zelfs, het gezelschap van priesters is als een roversbende. Zij moorden op de weg naar Sichem. Nou, Sichem, de weg naar Bethel, daar stond het heiligdom. Dat was niet het heiligdom, maar er was wel een heiligdom geplaatst. Nou, op die weg naar Sichem zegt Hosea, ze moorden zelf. Het is een roversbende. Ze handelen schandelijk. Het is verschrikkelijk, terwijl ze beter wisten. En ook de profeten die worden weer aangeklaagd. Hun visioenen zijn bedrieglijk. Hun profetieën, ze zijn vals. Ze zeggen wel, zo spreekt de Heer, maar de Heer heeft helemaal niets tegen hun gezegd. Ze praten de mens naar de mond. En de priesters en de profeten, die worden dan vergeleken met een muur. Een muur die in slechte staat is, maar wel met kalk oversmeert. Zodat het wel lijkt dat het goed is, maar het is niet goed. Yeshua zegt op een bepaald moment tegen zijn volgelingen, schriftgeleerden en fariseeën, die spreekt hij de naam. Jullie maken wel de buitenkant van de bekers en de kommen schoon, maar de binnenkant die is moorddadig. De binnenkant is vuil. Ga nu eerst die binnenkant dus schoonmaken. Of op een andere plek zegt hij, schriftgeleerde fariseeën, jullie zijn wit gepleisterde graven. Het ziet er van buiten prachtig uit, maar van binnen zijn het doodsbeenderen. Ga aan de slag. Doe daar iets mee. Jullie zeggen vrede, vrede, maar er is helemaal geen vrede. Jullie doen net alsof. Jullie doen het uiteindelijk voor de buitenwereld, voor de mensen. Maar ik zie altijd het hart weer aan. En die roep die klinkt als het ware tot op vandaag door. Maak een recht spoor. Spreek niet met dubbelhartige lippen, zoals de psalmist het zo zegt. Of zoals de profeet Elia het zei. Hoe lang, hoe lang hinken jullie nou op twee gedachten? Als Adonai uw God is, volg hem dan. Als Baal uw God is, volg hem dan. Maar je kunt niet beide dienen. Want dat zei Yeshua ook al. Je kunt niet twee heren dienen. Of je zult de een lief hebben en de ander haten. Of je zult de een minachten en je aan de ander hechten. Je moet altijd kiezen in het leven. Dat kan soms best moeilijk zijn. Maar je moet wel kiezen. Want wat heeft het licht gemeenschappelijk met de duisternis? Of wat heeft de waarheid gemeenschappelijk met de leugen? Je moet een recht spoor trekken. Uit een bron kan geen zoet en bitter water tegelijk komen. Of als we het heel persoonlijk nemen, dan heb je voor jezelf soms andere maatstaven dan voor een ander. Voor die ander kunnen we misschien veroordelen. Voor onszelf hebben we dan een excuus. Ja, maar ik. Voor onszelf zijn we vaak veel begripvoller of toegefelijker. Van ja, ik kon er ook niks aan doen. En als een ander, ja, maar jij. Als we zo zijn, dan zegt Yeshua, dan meet je met twee maten. En met de maat waar jij meet, zul je ook zelf gemeten worden. En zo worden we telkens weer opgeroepen om ons bewust te zijn of bewust te worden dat we niet beter zijn dan anderen, maar dat we wel anders zijn. Anders in ons denken, anders in ons handelen, anders in ons reageren. Dat kunnen we zo van Yeshua leren. Die als hij gescholden werd niet terugschold, die niet veroordeelde, die geen wraak ging nemen. Wat kunnen we ontzettend veel van hem leren. Paulus die schrijft, zoals we ook gelezen hebben of gehoord hebben met het lezen, aan de Korintiërs, maar net zo goed aan ons. Een weinig zuurdeeg, dus een heel klein beetje zuurdeeg, dat maakt het hele deeg zuur. En u zult ongetwijfeld weten dat zuurdeeg het beeld van de zonde is. Een klein beetje zonde kan desastreuze gevolgen hebben. Een klein beetje zonde, een klein beetje duisternis, kan uiteindelijk al het licht laten verdwijnen en duister worden. Daarom was ook de opdracht aan de Korintiërs, maar nogmaals ook aan ons en aan ieder. Doe het oude zuurdeeg weg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. Doe dat dan toch ook weg, dat oude zuurdeeg. Want je zult een nieuw deeg zijn. Doe de zonde weg. Beleid ze. Breek ermee. Vraag om vergeving. En hij geeft overvloedig. Overvloedig geeft hij. Hij is voor ons, Yeshua, voor u, voor jou, voor mij, het Pessachlam, dat de zonde wegneemt, omdat hij als het geslachte lam ze gedragen heeft. Wat een geweldig geschenk, onvoorstelbaar, dat hij dat gedaan heeft. En wij mogen het aanvaarden. We hoeven er niets voor te doen. Hij heeft alles gedaan. Geen vermenging. Niet samenvoegen. Oh, het is al zo oud. We komen het al in het boek Exodus, in het boek Shemot, komen we het al tegen. Daar staat het eerste deeg van de nieuwe oogst mocht nooit vermengd worden met het oude zuurdeeg van de vorige oogst nog. Dat moest weg. Het was iets nieuws. En dat geldt natuurlijk nog altijd, op alle mogelijke manieren. Geen vermenging. Niet een beetje vroom op de Shabbat en de rest van de week, maar een beetje goddeloos. Vooral ons realiseren dat we wel in deze wereld leven, maar dat we niet van deze wereld zijn. En je moet althans, ik wel, ik hou het altijd maar bij mezelf, oppassen dat deze wereld niet ons thuis wordt. Dat we ons hier als het ware op ons gemak gaan voelen. Dat we daar, het is allemaal wel goed hier. Maar dat we ons zo realiseren, dit is niet ons thuis. We hebben een ander thuis. Een hemels thuis. Hij heeft dat en is dat aan het bereiden als het ware voor ons. We zijn onderweg. We zijn pelgrims. Ook al zijn we dan wel hier en mogen we hier leven en getuigen en zijn, een licht zijn, een zout zijn. Maar dit is nooit onze blijvende plaats. Want de wereld, het koninkrijk van deze wereld, staat tegenover dat koninkrijk van God. Zoals de duisternis staat tegenover het licht. We zijn op weg. Een recht spoor. Niet vermengen. Daarom wandel in het licht. Beleid de waarheid en kies voor het leven. Want ook al hoor je op alle mogelijke manieren, ach, het maakt in wezen niet zoveel uit waarin je gelooft. Het komt allemaal in wezen op hetzelfde neer. Ik geloof er niets van. En het woord zegt ook dat dat niet de waarheid is. Er is maar één weg naar de Vader. Yeshua HaMashiach. En laten we vooral die weg bewandelen. Ieder persoonlijk, maar vooral met elkaar. Als gemeente. Op weg naar Hem. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.